Het Zorgportret. Radio Maria bezoekt de woonzorgcentra. U gebracht door Joris.
Heel hartelijk welkom, beste luisteraars, voor deze uitzending van het Zorgportret. Voor deze aflevering zijn we te gast in het woonzorgcentrum Twee Poorten, een warm huis met een gedreven team van medewerkers te midden van de Suikerstad. We werden welkom geheten door de heer directeur Jo Rom en hij zal ons bij het begin van dit programma de zorginstelling voorstellen. Daarna werden we uitgenodigd voor de viering van de eerste zondag van de Advent voor de bewoners van het derde verdiep. Een belangrijk deel van deze viering laten we u vandaag beluisteren. In de ontmoeting na de viering hadden we de gelegenheid in gesprek te gaan met diaken Jan Abts, ergotherapeute Veerle Arijs en de bewoners van de zorginstelling. In deze ontmoeting kwam heel sterk naar voren hoe belangrijk dit moment van samen luisteren naar de lezingen uit de Heilige Schrift, het samen bidden en samen zingen voor hen was. Het verslag van deze spontane ontmoeting mag u verwachten in het tweede deel van deze uitzending.
Ben je zelf nu nog maar een jaar hier in huis? Ik heb wel al een vrij lange ervaring binnen de ouderensector. En in die zin heb ik samen met het personeel toch wel gekeken wat kunnen we hier de meerwaarde ook binnen het geloof, wat kunnen we hier aanbieden als we dat even die richting. En dan samen met Veerle, dus onze animatieverantwoordelijke, hebben we toch wel de behoefte gevoeld om ook daar toch wel meer rond te werken. Dat was eigenlijk beperkt aanwezig samen. En ook met de diaken Jan hebben we dat toch wel gaandeweg goed uitgebouwd. Dat is ook even stilgelegen door de corona. En de mensen hebben daar toch wel nood aan. Naast andere activiteiten en animatieactiviteiten voelen we toch wel een sterke nood aan. En hebben daar ook kunnen voldoen door eigenlijk de inbreng van onze diaken. En ook velen met haar activiteiten. Dat is eventjes die weg. En dan algemeen, dus we zijn hier in het centrum van de stad, een woonzorgcentrum, eigenlijk een vrij recent gebouw. We hebben momenteel een erkenning voor 127 bedden. Daarnaast ook nog 49 assistentiewoningen. Dus we zijn eigenlijk toch wel een vrij groot huis in het landschap van de oudere voorzieningen. Wij hebben zowel de opnamemogelijkheid van licht zorgbehoevende tot zwaar zorgbehoevende. En we hebben ook één afdeling specifiek voor mensen met een dementieel beeld. En we zijn verdeeld over vier niveaus. Dus de drie andere niveaus zijn gemengd publiek of een gemengde pathologie, als ik het zo mag zeggen, of behoeften. Dus dat zijn mensen zowel een stuk fysieke zorg, maar daarnaast ook met een licht, eventueel zeg ik wel, licht dementieel beeld. Eigenlijk met een gemengde groep. Hier in huis hebben we dan de verschillende disciplines die eigenlijk allemaal zorg dragen voor. We moeten dan niet alleen kijken naar de zorggroep, zijn de verpleegkundigen of zorgkundigen. Maar eigenlijk iedereen hier in huis heeft een stukje van die taart, die moet zorgen naar de totaalzorg. Daarmee ook dat ik daarnet bij het begin uitlichtte, eigenlijk die zorg rond het geloof. En dat is ook voeding voor heel veel mensen. Zijn dat ook een deel van die taart. En dus als we dan met de volledige taart verder hebben, dan de zorggroep. Daarnaast hebben we ook de kine, ergo. Logo hebben we hier niet aanwezig in huis. En dan hebben we ook de groep van schoonmaak, die even belangrijk is in dat geheel. Je hebt de keukenploeg, die zorgt voor dat hier de drie maaltijden zijn en aanwezig zijn. Dus we hebben ons secretariaat, waar u daarnet aanbiedt. Dat zijn eigenlijk allemaal de disciplines die samen zorgen dat er hier een volledige zorgomkadering komt, 24 uur op 24 uur. Dat is een klassiek zoals in de meeste huizen, maar hier is dat ook aanwezig.
Kan u ons over de geschiedenis van de zorginstelling vertellen?
Dus het is destijds hier opgericht door een andere groep. Dat was de groep van Oase. Die had een aantal huizen in Hageland. En dan op een bepaald moment hadden zij een faling en dan is het overgenomen door de Vulpia-groep. Vulpia is eigenlijk een organisatie die ongeveer 44-45 zorghuizen heeft, zowel Vlaanderen, Brusselse rand als Wallonië. En de eigenheid van Vulpia is dat zij proberen dat elk huis zijn eigenheid heeft. Eigenlijk elk huis kan zijn koers varen in welke aspecten je meer wilt bewandelen of welke zaken ook. Dus in die zin is het een organisatie die de eigenheid sterk naar voren wil brengen van de huizen. Dus ook het aanwerven, het beheer van ons personeel wordt hier ter plaatse gedaan, dus door ons gedaan. En dat geeft wel een meerwaarde.
Op de website van de zorginstelling kunnen we lezen: Twee Poorten is een warm huis. Hoe wordt er hieraan gewerkt?
Ja, in die zin, warm is vooral zorgen dat eigenlijk de bewoner hier zich goed voelt. En we proberen met elk personeelslid, en dat is ook wel heel belangrijk, dat zij daar ook aandacht voor hebben. Dat elke bewoner zijn eigenheid kan uiten en kan zeggen van ik heb dit graag of dat graag. Dat heeft natuurlijk de afgelopen periode heel moeilijk geweest. Omdat voor heel veel bewoners is het belangrijk hun contact te blijven houden met hun vroegere omgeving, familie, buren, noem maar op. En dat heeft de laatste periode, we zijn nu toch al in het tweede jaar, hebben we hier regelmatig een volledig bezoekverbod gehad, omwille van de besmettingen die we hier in huis hadden. Of ook toen dat er een nationaal decreet was, dus dat er geen bezoek kon. Ik zeg, het draait bij onze bewoners. We deden dan wel parallel, deden we dan met laptops en gsm's, dat er contact was met via WhatsApp en noem maar op, de mogelijke technologieën. Vrij in het begin hebben we dan in januari dan eigenlijk met organisatie in het Leuvense, ik ben even de naam kwijt, meegeholpen naar het beter of het welbevinden en het uiten van hun probleem die ze hadden met het minder contact dat ze hadden. CAW was het, het Centrum van Algemeen Welzijnswerk. En die hebben een aantal sessies hier gegeven, zowel in groep als individueel, om toch wel te uiten die problemen. En het was systematisch eigenlijk toch wel dat ogenschijnlijk dat de mensen dat wel allemaal aanvaarden en wegslikten, maar dat er toch wel het gemis van het contact met hun familie en hun omgeving kwam er toch wel systematisch sterk bovendrijven. Dus, en in die zin geeft dat voor het huis nog meer een insteek om daar toch wel zoveel mogelijk aandacht en zo eruit kon om bezoek terug. Dus nu hebben we dat is even zo'n insteek van wat er toch allemaal gebeurd is de afgelopen periode. Maar dat warme zorg heeft inderdaad dat bezoek kan komen, dat de bewoners kunnen, en dat wij volledige zorgomkadering geven met al zijn facetten. En eigenlijk ook daarop inspelen wat verwacht ook de bewoner. Dus wij hebben hier ook de gebruikersraad, maar ook daarnaast individueel van mijn kant uit ga ik rond bij de bewoners en vragen aan is er iets, zijn er bepaalde problemen? En dan wordt ook aan het personeel duidelijk gemaakt van heb daar alsjeblieft aandacht over. Onze mensen zijn allemaal, dat zijn geen kindjes, hè, bij een nieuwe spreek, zijn volwassen mensen. En die ook wensen en verlangens hebben en behoeftes hebben van welke aard dan ook. Ga daar alsjeblieft op in. En dat is die meerwaarde, dat is die warme zorg. Dat zijn geen grootse zaken. Hè. Dat personeel niet gewoon, om dat daarmee te hebben, een toilet geeft. En ondertussen vraagt, en hoe gaat het, en noem maar op. En dat er dan iets komt, of dat ze zeggen van, ik heb al lang niet meer dat bepaald sieraad aangedaan. En neemt daar dan tijd voor dat ze dat, of toch een keer hun wangen te blossen. Allee, dat zijn maar kleine zaken. En ik zag hier onlangs een aantal stagiairs van Ergo, van PXL, en die waren een vingerbad aan het geven en daarna die nagels aan het lakken. Dat is toch fantastisch, hè? Ik bedoel,
wat zijn momenteel de belangrijkste uitdagingen waar u mee geconfronteerd wordt?
Ja, in die zin is het blijvend eigenlijk met het personeel is toch wel inzetten op die individuele zorg. Zoals je weet, en dat is geen geheim, dat is geen taboe. Wordt regelmatig in de pers, dat is toch allemaal dat we in onze sector, heel die welzijnssector en ook die bejaardensector, toch wel met krip zitten op het aantal personeel. We zeggen altijd die symbolische vijverpoel is leeg. En toch met die creativiteit moeten we toch zorgen dat hier 24 uur zorg is. Ja, dat is het spanningsveld die we nu hebben. Die we anders voordien voor de COVID ook wel hadden. We moeten daar eerlijk in zijn. Maar die wordt nu wel extra uitvergroot. Ja. Dus het is een heel moeilijke periode. En ik hoor dan ook van heel wat gezondheidszorgers, zowel hier, maar ook in heel die ganse welzijnssector, laat me het zo zeggen, ook de ziekenhuizen. Ja, men heeft applaus gegeven. Een bepaald moment overal witte doeken. Dat was ergens dan vorig jaar. Mensen waren toen allemaal in lockdown en waren veel thuis. Men kon dan creatieve dingen. En dat was mooi. Die symboliek was prachtig. Maar dat sterft uit.
Mag ik u ook vragen naar uw eigen motivatie waarmee u in de zorg bent gestapt?
Vroeger zou men zeggen een roeping, zoals een priesterroeping, ja. Of een zusterroeping. Maar die term wordt niet zo graag, dat wordt zo'n beetje negatieve collocatie naar het geloof toe. Maar ik geloof nog, ik vind dat nog altijd een mooie term, eigenlijk een roeping. Om voor die groep iets te kunnen betekenen. Het is een belangrijke groep, vind ik. Wij zijn er dankzij onze ouders en grootouders. Dat is eigenlijk de evolutie, hè? Mm-hmm. Zo simpel is het. Wij, zonder onze grootouders of ouders, afhankelijk van welke leeftijd je hebt, ja, waren we er niet. Zo simpel is het. Dus eigenlijk zijn we een stukje van die evolutie. En je moet ook van waar je komt, waar je naartoe gaat, maar ook van waar je komt, moet je toch wel, ik vind dat, respect hebben ten volle. Ze hebben geleefd voor ons, ze hebben dingen voor ons gedaan, gemaakt. Zelf huismoeders hebben er gestaan voor hun kinderen. De vaders hebben waar dan ook gewerkt. En in die zin hebben die een stukje gebracht van waar we nu zijn. Ja, ik vind dat je daar moet respect voor hebben. Evolutie, wat zij gedaan, economische instelling, op heel wat zaken zijn zij een stuk. Zij hebben voor ons de geschiedenis gemaakt. Hè. En zij behoren ook tot die toekomst. Ik bekijk nu zo'n beetje geschiedkundig. Ik vind dat je verschillende inslag kunt hebben om een beetje te bekijken. Maar uiteindelijk komt je op neer van, ja, wij zijn er dankzij hun in alle mogelijke facetten. En dan vind ik dat toch wel dat je daar moet respect voor hebben. En met dat gedachtegoed, dat is een heel eenvoudig iets, denk ik, vind ik van, ja, ik moet er zijn en ik probeer een beetje mee te timmeren aan de weg en een stukje met mijn ervaring, met mijn kleine ervaring, met mijn visie, wil ik dat de mensen het tussen aanhalingstekens goed hebben. Dat ze eigenlijk een warme zorg kunnen krijgen. En dat is... Voor mij is dat bijna een evidente zaak. Als ze mij morgen zou zeggen, ja, je mocht geen directeursfunctie meer doen, dan ga ik terug in de basiszorg staan. Totdat ik de gerechtigde pensioenleeftijd heb. Maar ik laat dat niet los. Eigenlijk voor de jongere mensen dat toch wel twijfelen om in de gezondheidszorg en meer specifiek voor de ouderenzorg. Eigenlijk mogen ze niet twijfelen, omdat je wat je geeft, krijg je in veelvoud terug. En dat is eigenlijk een belangrijk iets. Het is geen afstompend werk. Het is de variatie van iedereen wie je zorg kunt geven, op welke manier ook. Je als verpleegkundige zorgkundige of gewoon werkend in ouderenzorg, woonzorgcentrum. Ja, je krijgt het eigenlijk dubbel en dik terug, omdat de mensen dankbaar zijn. En dat heb je niet in alle sectoren, maar hier zijn ze echt dankbaar voor dat ze terug hun zorg kunnen zien. Of de mensen die komt poetsen bij hun, en weet ik wie, ze zijn dankbaar. En dat zie ik hier heel veel. En ik denk dat dat uit de reden, motivatie, de grote motivatie is waarom dat ze starten, maar ook het vooral volhouden.
De zon vanochtend opgaan, iedere dag is een geschenk. Ik voel me rijk, een koningskind, als ik aan uw gaven denk. Hoe u mij altijd heeft bewaard en zoveel heeft gegeven, die ik heb nergens voor betaald. Dus alles is genade in het leven. Ik wil u danken op dit moment. Gewoon u bedanken voor wie u bent. Want u bent het waard, Heer. Al mijn dank, mijn lof, mijn eer. Ik bied het u als offer aan. Wat u in liefde voor mij hebt gedaan. Leer mij te danken, meer te danken, Heere God. U liet de zon vanochtend op. Iedere dag is een geschenk. Ik voel me rijk, een koningskind, als ik aan uw gaven denk. Hoe u mij altijd heeft bewaard en zoveel heeft gegeven. Ik heb nergens voor betaald, dus alles is genade in het leven. Ik wil u danken op dit moment. Gewoon u bedanken voor wie u bent. Want u bent het waard, Heer. Al mijn dank, mijn lof, mijn eer. Ik bied het u als offer aan. Wat u in liefde voor mij hebt gedaan. Leer mij te danken, meer te danken, Heere God. Ik wil u danken op dit moment. Gewoon u bedanken voor wie u bent. Want u bent het waard, Heer. Al mijn dank, mijn lof, mijn eer. Ik bied het u als offer aan. Voor wat u in liefde voor mij hebt gedaan. Leer mij te danken, meer te danken, Heere God. Leer mij te danken, meer te danken, Heere God.
Het was vandaag zo'n beetje kiezen. Gaan we Christus woning nog vieren van vorige zondag? Of gaan we de liturgie al nemen van de eerste zondag van de Advent? En uiteindelijk hebben we toch gekozen van de eerste zondag van de Advent te nemen. Dus we hebben gekozen de paarse kleur, voorbereidingstijd naar Kerstmis toe. mocht gerust eens ook luisteren naar de liederen. Het is een heel andere toon dan we de laatste weken gewoon zijn. Dan was er vreugde, dan werd er krachtig gezongen. Nu is het veel intiemer, verwachtend, verlangend, maar toch wel een innerlijke vreugde in de liederen. De Heer, wij roepen om erbarmen, keer tot ons uw aangezicht. Kom de kille kou verwarmen met de luister van uw licht. Laat ons leven niet verlopen in de wereld, in de tijd. Toon het heil waar wij op hopen, kind van uw genadigheid. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus.
Heel het jaar door, telkens opnieuw, wordt ons gesproken over verlossing en redding in en door Jezus Christus. Het zijn bijna versleten woorden en uitgeholde begrippen. Onze taak is het de diepere werkelijkheid ervan weer jong en fris, nieuw en levend te maken. Daartoe kunnen de lezingen in deze adventstijd een uitnodiging zijn. Zij spreken van toekomst. De woorden van de oude profeten en van de apostelen kunnen een richting aangeven. Op stap gaan moeten we zelf doen.
Laten we dan bij het begin van deze viering ons hart openen voor de barmhartigheid van de Vader. Hoopvol uitzien naar zijn komst, wetend dat hij ons lief heeft.
Doorbreek de baan van ons gemis, met licht dat niet te doven is. Kyrie eleison.
En mogen dan de barmhartige God zijn aangezicht naar ons toewenden, onze fouten en tekorten vergeven en ons vergezellen op de weg naar nieuw en eeuwig leven. Amen. En laat ons bidden. God, Heer en Schepper, hemel en aarde hebt Gij gemaakt, de zon, de maan, de sterren, het is het werk van uw handen. Open onze ogen, opdat wij overal uw hand herkennen. Dat wij waakzaam blijven, totdat uw Zoon wederkomt, Jezus Christus, de Messias, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen. We gaan naar Sylvain luisteren. Hij gaat een stukje voorlezen uit een profeet.
Uit de profeet Jeremia. Zo spreekt de Heer. Er komt een tijd dat ik de belofte vervul die ik aan Israël en Juda gedaan heb. Dan zeg ik David een wettige afstammeling die het land rechtvaardig en eerlijk bestuurt. In die dagen wordt Juda gered en serieus en veilig. En wie is dat verheten? Heer, onze gerechtigheid, woord van de Heer. Wij danken God.
tweede lezing uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Thessalonica. Broeders en zusters, mogen de Heer u overvloedig doen toenemen in liefde voor elkaar en voor alle mensen, zodat ook mijn liefde uitgaat naar u. Hij sterke uw hart, zodat gij onberispelijk zijt en heilig voor het aanschijn van God, onze Vader, bij de komst van onze Heer Jezus met al zijn heiligen. Voor het overige, broeders en zusters, vragen en vermanen wij u in de Heer Jezus dat gij de overlevering die gij van ons hebt ontvangen, de overlevering namelijk over een levenswandel die God welgevallig is, nog trouwer naleeft dan gij al doet. Gij kent de voorschriften die wij op uw gezag van de Heer Jezus gegeven hebben. Woord van de Heer.
Wij danken God.
Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia.
De Heer zij met u. We lezen uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas. Lof zij u, Christus. In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: er zullen tekenen zijn aan de zon, de maan en sterren, en op aarde zullen volkeren in angst verkeren, radeloos door het gebulder van de onstuimige zee. De mensen zullen het besterven van de schrik, in spanning om wat de wereld gaat overkomen. Want de hemelse heerscharen zullen in verwarring geraken. Dan zullen ze de mensenzoon zien komen op een wolk met macht en grote heerlijkheid. Wanneer zich dit alles begint te voltrekken, richt u dan op en heft uw hoofden omhoog, want uw verlosser komt nabij. Zorg ervoor dat uw geest niet afgestomd raakt door een roes van dronkenschap en de zorgen van het leven. Laat die dag u niet onverhoeds grijpen als in een strik, want hij zal komen over alle mensen, waar ook ter wereld. Wees daarom altijd waakzaam en bid dat je in staat moogt zijn te ontkomen aan al die dingen die zich gaan voltrekken en dat je stand moogt houden voor het aangezicht van de mensenzoon. Woord van de Heer. Wij danken God. Een beetje een eigenaardig evangelie, hè? Je zou kunnen denken, als we dat nu vorige week nog gelezen, met Christus koning, de voltooiing van een heel kerkelijk jaar, en je spreekt dan over de eindtijd, wat er allemaal gaat gebeuren, daar kan ik nog in komen. Ook de plaats van dit evangelie, stukje in het geheel van het evangelie van Lucas. We zijn daar al in het 21ste hoofdstuk. Eigenlijk is dat de laatste toespraak van Jezus tot zijn leerlingen. En dan nog die beelden die Lucas opwekt. Apocalyptische beelden van eindtijden, van rampen. Je zou er kan gaan denken, zou het een voorspelling zijn van wat er allemaal gaat komen. Ik denk dat we een beetje moeten loskomen van het idee dat dat in onze tijd gebeurt. Natuurlijk zijn er rampen in onze tijd. Denk maar zelfs aan de pandemie. Maar ook aan de tsunami een paar jaar geleden. Groot gewelddadige dingen. Maar was dat vroeger anders? Denk aan de tijd van de profeten, waar heel de volkeren werden verhuisd, als slaven weggevoerd. Denk aan de tijd van de Romeinen. Een heel onrustige tijd. De Romeinen wisten niet goed wat ze moesten aanvangen met wat er allemaal beweegde in en rond Jeruzalem. Ik denk dus dat we een klein beetje moeten afstand nemen van dat in onze tijd te willen plaatsen, dit evangelie. Maar toch is het vandaag tot ons gericht. Welke boodschap zit er dan achter? Eigenlijk in die laatste woorden van Jezus. Wees daarom altijd waakzaam. Niet alleen als je wakker bent, maar ook als je slaapt. Ook als je aan tafel zit. Ook als je met iemand op wandel gaat. Wees waakzaam. Want hij komt ons tegemoet op een moment dat we het niet verwachten. Wees waakzaam en bid. Bid altijd. Niet alleen dit uurtje samen. Niet alleen, en ik weet dat veel dat doen, als ze een Paternoster lezen, of als ze de radio samen met Radio Maria zouden samenbidden. Maar altijd. Dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan, Jan. Maar moet dat altijd ingewikkeld gebed zijn? Nee. Ik kan me aannemen dat je je schoenen wilt vastdoen en dat dat niet altijd lukt. Lekker het vroeger gemakkelijk ging. Een eenvoudig gebed. Heer Jezus, help me. Dat gaat ervoor niet beter gaan. Want het is een moment dat je je verenigt met Jezus zelf. En dat kun je op verschillende manieren en op verschillende momenten. Dat is een beetje een iets aanleren. Vandaag hoorden we ook Paulus, die schrijft naar zijn eerste christenen. En het is misschien ook goed om een keer naar hem te luisteren. En het is echt bemoedigend wat hij vandaag schrijft. Mogen de Heer u overvloedig doen toenemen in de liefde voor elkaar en voor alle mensen. We hebben hem erkend vorige week als koning van hemel en aarde. Schepper en koning van hemel en aarde. Maar hij is ook schepper van je broer, je zus, je kamergenoot, je mede-flatbewoners, de gemeenschap hier, de mensen op de straat. Ook daarvan is hij de schepper. Ook die mensen ziet hij graag. En in die mensen het gelaat van Christus leren zien. Dat is niet gemakkelijk, maar het helpt wel. Als je iemand op straat tegenkomt en zegt bij jezelf, deze mens wordt ook door God bemind. Dan ga je al rapper zeggen, goedemorgen, goeie avond. De twee gaan samen. Waakzaam zijn, dat we niet in de val trappen om iemand uit te sluiten, is samen bidden altijd en overal. Omdat we Jezus leren herkennen in de dingen om ons heen. Gewelddadige dingen, maar veel meer in de kleine dingen van elke dag. En ik denk dat dat de beste voorbereiding is op Kerstmis, maar ook op zijn komst in heerlijkheid. Vertrouwen op God is ook in de aandacht brengen van God wat er leeft in ons hart. We gaan de micro laten rondgaan. Ik zal met de eerste voorbeden een beetje algemene voorbeden geven en dan kunnen we ieder onze persoonlijke intentie ook meegeven. Bidden we voor onze samenleving die zoveel verschillende crisissen doormaakt. De pandemie, zoveel vluchtelingen, geweld en onderdrukking. Dat er mensen opstaan die een lichtpunt kunnen betekenen voor anderen. Dat gerechtigheid en vrede geen lege woorden blijven, maar mensen stappen zetten naar elkaar om Gods liefde een kans te geven. Laat ons bidden. Wij bidden u, verhoor ons, Heer.
Voor het welzijn van mijn kinderen, kleinkinderen en een beetje voor mezelf ook.
Ja. En speciaal ook voor Jos.
Ja, voor Jos, ja.
Die missen we toch?
Ja, zeker en vast. Ja.
Heel kort een tijd hebben we Jos moeten losgaan.
Ja.
Hij bracht toch wel vreugde hier in de groep.
Ja, was graag gezien.
Hij was graag gezien.
Ja.
Ik zag jullie soms wandelen. Dat recht. Ja, ja, dat is gedaan.
Het mooie weer was, ging ik wel buiten.
Ja. Voilà.
Ja, dat is goed, ja. Dank u wel.
Voilà. He, en ook voor u dat je de kracht blijft behouden.
Ja.
Ons koppel eerst, hè. Ja. Ik zou zeggen, we bidden voor dat je al nog veel reizen kunt maken. Maar jullie zijn naar Lourdes geweest. Deze, nog niet zo lang geleden. Mijn speciale intentie?
Nee, alleen voor de kinderen, de kleinkinderen. Ja, die. Als ze gezond blijven.
Wanneer jullie zijn
heel in het begin, je hebt al verteld, hè, dat je als 14-jarige, maar daarna ben je nog eens...
Nou, maar jij was nog niet in de...
Dus hoeveel jaar gaan jullie al naar Lourdes zo?
Goeie zo'n vrouw.
Bijna 60 jaar.
Nog 2 jaar.
Nog 2 jaar. 58 jaar samen. En nu samen hier.
Ja, onverwachts.
Wel een dag doorbrengen.
We bidden voor jullie intens en voor jullie kinderen.
Ja. Eén zoon en 2 kleinkinderen.
Voor een neef.
Uw neef?
Ja, zo'n vrouw dat een goed huwelijk mag blijven. Ja.
Dat is goed. Dat is vooral belangrijk.
En de kinderen ook. Hè.
Ja. Dat mag je gerust zeggen. Al de heel Radio Maria gaat meebieden voor jouw intentie.
Dat is van 60 jaar geleden.
Wauw.
Mijn echtgenoot.
En uw echtgenoot, ja.
Gondelut op de voetbal.
Ja. En daar willen we voor binnen.
Voor dat mij is dat eigenlijk. Ja. Daar denk ik nogal dagelijks aan. 60 jaar geleden.
Precies. Laat het los en geef het aan onze lieve Heer.
Dat mijn hele familie gezond mag blijven.
Mag gezond maken. Dat is veel, dan kunnen we veel aan. Als
dan kunnen we veel aan, hè. Ja, ja.
Ik zou willen bidden voor mijn kinderen. Dat ze zoveel rustig niet maken.
Dat ze zoveel rustig niet maken, ja. Ja. Dat er vrede in hun hart mag komen. Hmm. Ja, dat is waar. Ja. Dat schenkt ons vreugde als zij vrede hebben, hè. Ja. Als zij ruzie maken, lekker gezegd, of oneenigheid, dan brengt verdriet in ons hart. Ja. Dus dat is een beetje het verdriet van Christus ook, hè, op het kruis. Hij ziet ons zo graag. Bloed en zweet werden zijn tranen, omdat hij ons heel graag ziet. Het is een heel mooi teken van liefde voor uw kinderen. Mm. Ja. Dus we bidden voor sterkte voor jou. En voor... Heb jij een intentie?
Ja.
Ja, hè?
Ja. Dat heb ik nog wel gezien. Dat is niet nog wel gezien.
Ja, dat heb ik al gezien, hè? Ja, ja. Ja, en uw zoons, zijn die een beetje braaf? Ja, die komen elke dag, denk ik, hè?
Ja.
Het is dat.
En haar kleinkind. En zo gaat de tijd door.
Ah ja. Zo gaat de tijd door, inderdaad.
Ja, ja.
En de kleindochter of een kleinzoon, die
komt. En zo is het, hè. Ja, die heeft het zo fijn gezien.
Ja. We gaan ervoor bidden dat we elkaar blijven steunen, hè?
Ja.
Ja, dat is goed.
Voor de studenten die met het naderen van kerstmis eerst ook nog examens zien naderen, dat ze moeten passeren, dat ze ook veel moed en doorzetting kunnen vinden.
Na de viering bleven de bewoners nog een hele tijd zitten om wat bij te praten. Dit gaf ons de gelegenheid om de bewoners te ontmoeten. Met het verslag van deze ontmoeting zullen we de uitzending straks afsluiten. Maar eerst laten we ergotherapeute Veerle Arijs aan het woord. We vroegen ook diaken Jan Abts om zijn werk hier in het woonzorgcentrum Twee Poorten toe te lichten.
Ja, ik ben Veerle Arijs en ik werk hier als animator sinds een dik jaar. Van opleiding ben ik ergotherapeut, maar ik heb Ja, bewust gekozen om naar animatie te gaan, omdat ik vond dat ik daar meer kon betekenen voor de mensen. Wat ik hier vooral doe nu met de vieringen met Jan, is eigenlijk dat ik dat... ik vind die spirituele zorg gewoon heel belangrijk. En ik merk aan de opkomst op elke afdeling dat dat voor de mensen superbelangrijk is. Dat dat nog altijd deel uitmaakt van hun leven. En dan vind ik dat wij daar als animator een antwoord moeten op hebben. En dat dat evengoed een zinvolle activiteit is. Naast alle andere activiteiten dat wij doen, moeten wij gewoon zorgen dat dat georganiseerd wordt.
Ja, want u heeft zich daar zelf voor opgegeven om dat werk te doen, om mee te werken aan...
Ja, in het begin dat ik hier was, was er een kennismaking met Jan, die toen na ook een lockdown eigenlijk als nieuwe diaken hier in huis ging komen. En dat was ook mijn eerste week dat ik hier werkte. En ik zat toen ook in een werkgroep rond spirituele zorg en hoe we dat in de opleidingen van studenten kunnen krijgen, het belang daarvan. En ik heb me daarvoor opgegeven. Ik vind dat heel belangrijk dat de mensen daar, ja, dat wordt aangeboden. En wij zijn dan uit noodzaak gestart met 4 kleine vieringen op de afdelingen, omdat de bewoners niet van hun afdeling mochten. Wij mochten nog geen bewoners mixen. Maar wij zijn nu bewust blijven die formule eigenlijk toepassen, omdat we zien dat mensen in grotere getalen willen naar die vieringen komen als het op hun afdeling is, dan wanneer we het zouden 1 grote viering doen voor heel het huis. Want zo werd het voor heel de corona blijkbaar wel georganiseerd. Ik was hier toen nog niet, maar dat was, denk om de 14 dagen 1 viering in een lokaal waar mensen naartoe konden gaan ook. Maar de opkomst gaat belangen niet zo groot geweest zijn als wat ze nu is.
Ligt aan het feit dat mensen ze makkelijker
kunnen doen? Ik denk dat ze niet van hun verdiep moeten. Dat het gewoon in hun eigen woonkamer is. Dat je kunt zeggen, het is hier gewoon bij ons. We gaan daar samenkomen. Dat ze ook makkelijker... ik heb mensen die evengoed tussendoor eens even recht staan en naar het toilet gaan en terugkomen. Dat het in hun vertrouwde omgeving is. Of mensen die anders eigenlijk heel moeilijk mee te krijgen zijn naar activiteiten, is de stap kleiner om dat dan wel te doen. En ik vind nu, nadat we een jaar ongeveer bezig zijn, de groep is zeker gegroeid. En ik vind het een leuk idee dat we een beetje een parochie aan het worden zijn met de mensen die eigenlijk altijd komen. Dat dat wel leeft. En evengoed als Jan ziek was, dat leefde in huis. En hij schreef dan een nieuwsbrief en die ging ik uitdelen en... Dat werd heel hard geapprecieerd. Die band blijft eigenlijk wat bestaan, ongeacht of die viering dan kon doorgaan of niet. Nu, als Jan ziek was, heb ik zelf dan wel een alternatiefje gedaan. Niet echt een viering, maar een soort bezinning. Maar ook dat, de mensen wisten dan wel al waarom ik hun bijeen kwam halen. En daar had ik ongeveer dezelfde... dezelfde mensen voor. Ja.
Jij hebt gekozen voor de zorg. Dat was waarschijnlijk een bewuste keuze. Ja, kan u vertellen waarom dat u voor de zorg gekozen hebt?
Ja, voor de opleiding ergo heb ik gekozen... Goh. Ik vermoed omdat mijn moeder ook al wel in de zorg zat. Die is verpleegkundige. Ik denk dat daarvan al... een beetje het zorgzame is meegegeven. Maar vanuit ergotherapie heb ik echt al van mijn eerste stages eigenlijk beslist. Het wordt geriatrie waar ik mij thuis voel en waar ik wil mijn weg in vinden. Ja. Ik vind het heel leuk om met alle levenswijsheid van die mensen
in contact te komen. Die hebben heel veel dat ze ons kunnen leren van alle ervaringen dat zij al hebben. Ik heb daar zelf al heel veel aan gehad voor mijn eigen verdere ontwikkeling en raadgevingen eigenlijk bij bewoners gewoon, van hoe dat zij in het leven staan. Ik filosofeer ook heel graag met de mensen als activiteit. Dat we rond spreuken of ja, zegswijzen dan verder nadenken over hoe is dat bij u. Ik hou ook af en toe eens een activiteit dat ik met de echt jonge studenten zo een activiteit doe met de mensen dat zij eigenlijk de jeugd moeten raadgeven. Moet de jeugd trouwen of samenwonen? Is het een meerwaarde van kinderen te hebben? Moeten ze een huis kopen of huren? Ja, hoe belangrijk is het om je in te zetten voor studies? Moeten met een auto leren rijden? Allemaal dingen waar dat dan wel echt raadgevingen van de bewoners naar de jeugd naartoe komt. Zo.
Ja, want ze hebben nog veel te geven eigenlijk.
Zeker, ja. Heel zeker. Ja.
En dat geeft ook voldoening?
Dat vind ik wel. Een dag als vandaag, dat is hard werken, want we doen de 4 vieringen op 1 dag. Dat is altijd zorgen dat de mensen op tijd samen geraken en ook terug nadien naar hun kamer of naar tafel. Dat is een dag hard werken, maar ik geniet er heel hard van als ik zie hoeveel het hun voldoening geeft. Met hoeveel goesting dat ze gewoon daar naartoe komen. En dat geeft mij zeker voldoening, dat geeft mij energie. Ja. Wat ik nog wil zeggen is eigenlijk wat ook bijgedragen heeft aan het gevoel van hier toch een kleine parochie te zijn, is dat als Jan met de fiets naar Lourdes geweest is, dat dat echt ook na een aantal inspanningen wel echt in huis geleefd heeft. We hebben een kaart van Frankrijk dan in elke living omhoog gehangen met de route die Jan ging doen, op welke data dat hij in welke plaatsen ging zijn. En dat werd aan het ontbijt dan wel af en toe nog een keer gezegd van nu zit hem daar of nu zit hem daar. Of ik kreeg dan een berichtje van Jan met een foto bij, dan ging ik daar wel eens mee rond. En bewoners gingen ook echt wel op die kaart kijken waar dat hem al zat en vonden het ook heel straf dan als het, ja, wat weer zou het zijn en hoe zou het hem het hebben. Voor hij vertrokken is, hebben we ook allemaal onze intenties meegegeven. Daar heb ik wel ook mijn tijd voor genomen om echt bij iedereen langs te gaan en al die briefjes te verzamelen, waarbij dat ik ook altijd zei van Jan wil dat voor ons meenemen. Wij kunnen zelf niet naar Lourdes, maar hij gaat dat voor ons in de grot achterlaten. En geef maar uw intenties mee. Niemand hoeft dat te weten. We plooien die briefjes toe. Daar gaat nieuwe naam op staan. Dat leest ook niemand meer. Maar ik steek dat samen in een grote envelop voor Jan. En hij neemt dat dan mee. En ja, dan hebben we dat ook tijdens de vieringen dan aan Jan overhandigd. En Jan heeft dan nadien ook van Lourdes voor iedereen had hem een bidprentje mee dan, als hem terug was. En nu binnenkort staat er nog in te plannen een diavoorstelling van zijn reis. Daar kijken ze eigenlijk ook heel hard naar uit. Dat is nu al eens uitgesteld door corona. Maar daar gaat zeker ook een grote opkomst voor zijn. Ik heb graag dat ik met activiteiten dat wij doen een stuk de link naar buiten opentrek en ook dat wij nog mee in de maatschappij staan. En met zo'n dingen kun je ook je blik naar buiten richten en een stuk mee volgen en mee beleven wat er buiten het huis gebeurt. En dat vind ik heel belangrijk en dat vond ik hier heel, heel mooi dat we dat zo hebben kunnen doen. Wat dat we in een van onze eerste projecten dat wij samen gedaan hebben, is eigenlijk
dat wij met de bewoners op bedevaart geweest zijn hier naar het grotje aan de kliniek. Dat is van de zusters. Dat was in een tijd dat we door corona ook niet met een bus naar Scherpenheuvel konden. Maar die activiteit is toen zo goed meegevallen. Met een bus kunnen eigenlijk altijd maar een heel beperkte selectie aan bewoners mee. Niet iedereen kan zo lang met een bus weg. En deze was echt op... Ik denk op een uur en een half met heel veel vrijwilligers wel en familie en mensen uit de parochie dat wij te voet in twee groepen met heel veel bewoners naar dat grotje geweest zijn, daar de mis hebben gedaan en dan gezamenlijk terug naar hier gekomen. En één groep had voor de bedevaart hun koffie en een andere groep had na de bedevaart hun koffie. Maar het was echt een gevoel dat heel het huis op bedevaart geweest was, terwijl er anders maar een heel beperkte groep kan meegaan. Dus wij hebben nu beslist dat we dat eigenlijk, of we nu mogen of niet, of de corona nu gepasseerd is of niet, het eigenlijk zo volgend jaar even goed zo willen organiseren. Dat is niet zo heel ver. Maar ja, je moet wel voor iedereen een begeleider voorzien. Dus dat was even wat administratie en telefoons op voorhand. Ja, vrijwilligers, familie, heel veel familie opgebeld. En Jan had ook een heel aantal mensen van de parochie eigenlijk, die zowel mee voor het vervoer als het verkeer regelen aan de kliniek, als de zang ondersteunen aan de grot. En echt bewoners. Op de afdeling waar ik vast sta, hebben we iemand met dementie. Die spreekt daar nog van. Van dat moeten we nog eens doen. Dat heeft zo'n indruk gemaakt dat dat blijft hangen. Het zijn de dingen die veel emoties losmaken dat bij mensen met dementie blijven hangen. En dat leeft nog altijd. Ik kijk daar naar uit dat we dat een volgende keer gaan doen.
Ja, ik ken Radio Maria natuurlijk, omdat ik daar soms ook als vrijwilliger kom. Ik ben ondertussen 6 jaar diaken Jan Abts, met mijn gezin. En ik weet, herinner me toen dat Monsignor Leonard zei, uw eerste taak als diaken is uw gezin. En dat hebben we dan ook... een beetje gestalte gegeven, maar op een bepaald moment had ik toch zo het verlangen van meer te doen. En hij had de bisschop, de huidige hulpbisschop, Koen van Houten, me gevraagd, kun je niet een beetje in Tiene gaan ondersteunen? Want in die pastorale zone is er maar 1 priester meer voor een 14-tal parochies. En zo ben ik hier in Tiene beland. Maar ja, na een paar maanden, ik zeg ja, maar juist in de weekends, ik zou toch graag fulltime de diensten staan van mensen, zodat ik ook overdag bij mensen kan op bezoek gaan en zo. En dus vorig jaar zeker. Eerste lockdown, 1 april, mijn eerste officiële werkdag, hebben we de mis moeten opnemen, want het was lockdown. Daar gingen mijn dromen voor een stukje om, ja, om mensen te ontmoeten. Want alles werd gesloten. Ik had nog geen contact gezocht met rustoorden, met zorginstellingen. Ja, en op dat moment hadden die hun handen vol om daar dan als een beetje spelbreker te komen vragen om. Dat was heel moeilijk. Maar goed, hier in Twee Poorten is dat eigenlijk toch wel vrij snel toch in contact gekomen. En na een tijdje waren de afdelingen hier toch al zo ver dat ze per afdeling een bubbel vormden. Toen was dat het term, een bubbel vormen. En eigenlijk hebben we die bubbel blijven aanhouden tot op de dag van vandaag. Dat wil zeggen dat ze per verdiep samenkomen om de 14 dagen voor samen te bidden. Ik kreeg al heel rap ook de vrijheid om op de kamers te gaan, met mensen gewoon binnen te stappen, een praatje te maken. Meestal moet ik niet veel zeggen, is het luisteren. En zo kreeg ik stilkens aan, mijn diaken zijn eigenlijk een mooie invulling hier in Tiene. Want vele dingen hadden zijn gewone gang van zaken, de catechese dat liep, de liturgie kon ook wel dienstbaar zijn, een beetje inspringen in het koor, maar vele dingen hebben hun ritme en hun gewoontes waar je niet zomaar kan inbreken. Maar eigenlijk die rusthuizen, en zeker dan de rusthuizen waar geen benoemde eigen pastor was, hè, zoals het OCMW-rusthuis van Kumticht, Keienhof, dan hier Twee Poorten, een zelfstandig bedrijf, en dan ook de Gouden Jaren, daar was geen pastor meer. En ik ben dus heel blij, en ook de mensen zijn heel blij, dat ik op die basis kan de mensen tegemoet komen. Eigenlijk groeit er toch wel een band. Ja, dat voelt je wel enorm. Ja, je doet je ding, laat ze zeggen, hè. Maar ik probeer er toch wel momenten van gebed van te maken. De dingen die er leven in huis, daar ook aandacht voor te hebben. Iemand die ziek is of die op de kamer moet blijven, of iemand die overleden is, die in het gebed te betrekken. Of een verhaal, gewoon eens even aan te halen. Hè. Die of die bewoner heeft het moeilijk om een of andere situatie van in de familie, of iets dat ze doormaakt, of een herinnering die terug boven komt, om dat ook in de groep te brengen. Dat is één manier. Een andere manier is ook de andere, of de gemeenschap attent te maken dat ze, ondanks dat ze verzorging nodig hebben, ook kunnen zorg dragen voor elkaar. En dat denk ik is ook wel waar ook oudere mensen nog kunnen in groeien. Ja, ze hebben heel hun leven gewerkt en gezorgd voor hun gezin, voor hun dagtaak. En hier is dat zo beetje precies of dat in een gat valt. Nu is het aan de andere kant om zorg te dragen. Maar dat is niet zo. Even bij een geburen gaan luisteren hoe het ermee is. Allerlei kleine dingen maakt dat ze hun christen zijn toch nog wel kunnen beleven. Ook in hun oude dag. En concreet kunnen beleven. Niet alleen door de rozenkrans te bidden of andere gebeden op te zeggen. Wat heel zinvol is. En wat ook noodzakelijke voeding geeft. Maar ook door kleine daden van liefde naar elkaar toe. En dat, ik denk dat dat een boodschap is die ik toch wel echt wil promoten en wil ondersteunen in die gemeenschap. De band is natuurlijk enorm gegroeid. Ja, we zitten hier, hè, na de viering. Ondertussen is er al een half uurtje gepasseerd. De mensen blijven nababbelen. Ze willen nog een beetje een verhaal vertellen. Dat is leuk natuurlijk. Dat creëert een gemeenschap, een familieband, hè. En dan merk je maar op momenten dat het moeilijk is. Of op momenten dat je iets anders voor hebt. We zijn zelf in quarantaine moeten gaan. Mensen vragen, je komt terug. En hoe is het? En hoe heb je dat beleefd? Hoe heb je de ziekte doorgemaakt? En dat maakt het, dat maakt het dat je gedragen wordt door een grotere familie. Ja. Soms, deze morgen nog, kan je mijn paternoster zeggen, want ik ben de mijne verloren, ik vind hem niet meer terug, is niet meer uitgekomen. Ja, wil je ook voor mij een weesgegroetje bidden, als je de pareltjes door je vingers laat gaan? Ah, natuurlijk, dat doe ik altijd. Ja, dat schept een band, dat maakt ook dat je als diaken kunt werken vanuit een gemeenschap die achter je staat. En dat maakt het ook veel... Ja, het geeft veel meer moed om met vreugde dat te doen. Hè. Ja. Ja. Het project, dat velen zal het misschien al verteld hebben, in de zomer. De zieke bedevaarden naar Lourdes konden niet doorgaan. En wat doe je dan als diaken? Je bent gewoon van met zieken naar Lourdes te gaan en dat ging nu niet. En het zot idee was gegroeid om met de fiets naar daar te gaan en al de intenties van de mensen mee te nemen. En dat is eigenlijk hier in huis een wonderlijk gebeuren geweest. Op de duur had ik een hele dikke envelop met allemaal mensen, hun intenties, die ik dan heel de weg meegedragen heb om dan in de grot bij ons lieve vrouw achter te laten. Ja, dat is... Dan weet je waarom dat je leeft, waarom dat je gezonder bent en dat je eigenlijk veel meer liefde krijgt dan dat je kunt geven. En dat is toch wel wonderbaar. Ja.
De ontmoeting na de viering gaf ons ook de gelegenheid om Radio Maria kort voor te stellen en enkele vragen van bewoners te beantwoorden. Enkele bewoners maakten van de gelegenheid gebruik om groeten over te brengen. We laten ze nu graag aan het woord.
Ik hoop dat mijn geburen, Staf en Odette, dat we nog lang kunnen samen blijven. En dat we nog veel plezier kunnen hebben, ook soms af en toe. Hè? En dan gaan we al een keer wandelen of we gaan iets drinken onder ons en zo. Ik hoop dat lang mag gebeuren, maar nog lang kan gebeuren.
Wat is uw voornaam?
Lisette. Ja.
De man van Lisette.
Ja, van de tweede verdiep.
Wij zijn een radio voor iedereen. Maar natuurlijk, wij zijn er ook vooral voor mensen die eenzaam zijn. Ja. Voor mensen die nood hebben aan een opwekkend woord.
Ja.
Daarvoor zijn we natuurlijk... In de eerste plaats, hè.
Ja, ja. Mag ik nog wel vragen? Kunnen wij dat ook op tv ook krijgen?
Ja, dus op Telenet kan je het op 912 kanaal...
Ah, 912.
...kan je Radio Maria volgen.
Oh, ja. Is goed, ja. Dank u wel, ja.
En natuurlijk op de DAB-radio, hè. De digitale radio, dat is een gewoon radiotoestel, maar met DAB-functie.
Ja,
Terwijl via een... internetradio, maar dat is iets moeilijker om te programmeren.
Ja, dat heb ik niet.
Nee, dat kan ook.
Ja.
Irma, goed thuis. En ik doe de groeten aan mijn kinderen.
Dank u wel.
En mijn kleinkinderen.
Oké, okay. We gaan uw groeten overbrengen via de radio.
Dat wij nog lang samen mogen komen. Zo.
Ja, het is zeker.
Het is zeker, hè.
Ik hoop dat.
Ja. Dat we elkaar kunnen steunen.
Kunnen steunen, ja. Ja, dat is waar.
Want we hebben veel aan elkaar.
Ja.
En niemand is een eiland, hè.
Dat is waar, hè.
Ja.
Ja, dat is juist, ja.
Ja. Dank u.
Nee.
Dat is niet iedere dag dat je dat kunt krijgen.
Jawel, dus de radio's zijn 7/7 iedere dag uit. Ja, heel de dag, s'nachts ook, als je niet kunt slapen.
Ja.
Je kunt ook luisteren.
Ja.
Dan zijn er herhalingen van de programma's van de dag.
Ja.
Maar we hebben iedere dag, 's morgens het ochtendgebed, van de psalmen, ja. De rozenkrans, ook de mis om 9:00 altijd, iedere dag de mis.
Ja.
En dan ook de middag ook weer een gebed en s'avonds ook. Maar daartussen zijn er allerlei andere programma's. Dus over muziek of over poëzie. Het kan een beetje van alles zijn. Actualiteiten van de kerk. Geschiedenis van de kerk. Maar ook zo op bezoek gaan bij mensen. Een keer een gesprek via de telefoon. Er worden vaak mensen opgebeld om een beetje te vertellen over hun leven. Dus dat brengen wij ook. Of een priester die iets vertelt, een catechese, over een belangrijk onderwerp, waar je dan iets kunt van opsteken.
Ja. De man die noemde ook Joris.
Ja.
Maar dan roept naam was Jos.
Ja, Jos. Van Joris naar Jos. Dat
ja.
Zijn,
ja.
Allee, ja.
Ja. Vroeger in de tijd was dat zo, hè.
Ja.
Dan kregen ze allemaal een bijnaam.
Ja.
Ja.
En u bent van Tiene?
Ja. Geboren in Capelle.
Ja.
Altijd in Tiene gewoond, van mijn ouders.
Ja.
En een man die was van Sint Joris Wingen.
Ja.
Tilt.
Ja, die is wel van de streek.
In Tilt geboren, ja.
En graag hier in de buurt gewoond?
Ja, altijd. Maar we hebben 10 jaar in Leuven gewoond. En dat vonden we toch altijd beter, hè.
Ja. Dat kan ze hier misschien niet graag horen.
Wie?
Dat gaan ze hier misschien niet graag horen.
Ja, ik kan er niet aan doen, maar Leuven, dat is een levende stad, hè.
Ja.
Tegen hier, zondag zit hier geen kat op de straat niet meer.
Ja, nee. Het is voor te wonen en te slapen dat de mensen
hier. Dat is eigenlijk.
Ja.
Want dat is in de dorpen ook zo tegenwoordig.
Ja.
Vroeger kenden wij het heel dorp, nu kennen we ons geburen niet meer.
Nee.
Ja, maar dat is één stad ook, hè.
Ah ja. Ja, maar ook de buiten dan.
Ja, dat is één stad ook.
Ja, luister, ik heb heel mijn leven op een dorp gewoond en je zet dat gewoon, hè.
Maar je hebt het niet moeilijk gehad om naar hier te verhuizen?
Oh, nee.
Ja, luister, ik ga je zo zeggen. Ik ben heel zwaar ziek geweest. Veel operaties. Ik heb 5 maanden op Gastersberg tegen de duwet aangelegen. En dan ben ik hier gekomen en dan kon ik nog niks. Ik wil dan stilletjes aan leren terugstappen, En daarmee, ik ben dan zo niet plots hier gezet.
Ja, nee,
ik was niet in staat om naar huis te gaan. Ik was nog te ziek. En daarmee ben ik... naar hier gekomen.
Ik heb er niet kunnen over nadenken eigenlijk.
Nee.
Ik heb
er
ook geen schrik voor gehad.
Ja, dat ging zo...
En nu is het allemaal veel beter.
Ja.
In een dag tegen de andere.
Ja, dat is toch niet gelijk dat je...
En je hebt te veel tijd voor na te denken. Hè.
Ja.
De ene keer begin je te lachen.
Ja.
Wat van hetgeen dat je denkt. En de andere keer begin je te wenen.
Ja, dat mag ook, hè. Ja, een keer wenen.
Dat lucht een keer op.
Ja.
Ah, wel, ik heb verleden week geweend.
Ja.
En dat kwam... dat was familie, hè. En... Die zei, je weet niet wat ik kom doen. Ik zeg, nu, ik weet niet wat jij komt doen. En daar had iemand contact genomen die op de rommelmarkt, in Holland zeker, want die was hier van Rotterdam, een boek gevonden had. En met een naam in, die had dat opgezocht. En zij had die contact mee opgenomen. En die zei, maar ik ken die wel goed, die mevrouw is overleden. Maar ik ken die dochter goed. En ik kom er regelmatig, want die komt dikwijls. En die bracht een boek, die is meer is versleten, ze. Zo'n dikke, meer dan 100 jaar oud. En daar heeft de paus, met de goedkeuring van paus Pius de 9e. En dat was van mijn moeder, die in het pensionaat geweest was. En die had haar naam daarin geschreven. Want ik herkende mijn mama haar geschrift direct.
Ja, een mooi verhaal.
Ja, ja.
Dat is een dagelijkse mirakel.
Ja, ja, ja. Maar ik was echt geëmotioneerd.
Ja, dat was helemaal zelfs. En komen jullie soms nog samen?
Hey, komen ja, dus samen.
Wij wonen op dezelfde gang, hè.
Ja.
Op tweede verdieping.
Ja. En voor welke activiteiten komen jullie dan samen?
Ah, ik kom naar hier. Deze morgen ben ik nog patang komen spelen.
Ah, ja, ja.
6 keer gewonnen.
Ja.
Hé, hey, Irma? En Irma 4 keren.
Ah, ja, ja.
Ja, ja, ik kom nog regelmatig. Van vroeger, mijn man die woonde hier op Terden, hè.
Ja.
En dan mop ik mee met animatie, hè. Zo een beetje spelen en zo.
Iedere dag?
Nee, iedere dag niet, hè.
Nee. Ja.
Het is een beetje minder, ja, met die corona en alles.
Met corona, maar mocht het altijd niet.
Hè? Mocht het altijd niet, hè. Ja. Ja, ja.
En welke activiteiten zijn er zoal?
Ja, maar wat, bakken, hè. Als Jelle nog hier was, bakten ze taarten. Of wafels bakken en pannenkoeken bakken en zo.
Voor corona, dan waren regelmatig, kwamen er zingen en zo. Maar...
Ja, ja.
Smuitenbollen maken.
Smuitenbollen en zo, ja. Alles zo, ja. En bingo spelen, hè, bingo. En op zo'n een plateau zo. Tweede zelfde soort te zoeken, zo. Een beetje van alles, zo.
Ja. En dat in de voormiddag?
Dat is, en soms, meestal. En soms in de namiddag ook.
Ja.
Ja.
En de schummel, de corona is spelbreker.
Ah ja, en bij zo'n schummelbak zeggen we daartegen. Zo beschrijven, gooien zo. Allee.
Schule,
dat ze zeggen.
Ja, ja,
je kent dat misschien, dat is nog van in de...
In de tijpen.
In de jaren stilletjes.
Ja, ja.
Ja.
En dan komt er iemand van de animatie dat doen?
Ja.
Ja.
Of dat zijn de verpleging?
Nee, dat zijn Lore. Ja. En vroeger was hij Jelle, maar die is hier niet meer. Ja.
Ja.
Ja. Zo'n beetje van alles. Zo.
Ja, ja.
Ja.
Ja. En een goede sfeer hier?
Ja, hier op 3 toch, ja. Hè? Ja, hier op 3 toch.
Ja.
Is dat altijd welkom? Allee, ik toch. Ik vind het toch.
Ja.
Dat ik altijd welkom ben. Want als mijn man gestorven zijn, heb ik door de pleisters direct gezegd dat ik hier niet mag wegblijven. Dat moet ik doen, dat niet ook niet. Ik kom reguleren, ja. Ik ga naar boven en zo. Ja.
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 En jullie wonen op dezelfde gang?
Ja.
Ja, 2 deuren verder.
Ja.
Ja, 1 deur en dan de trappen en zo wij het.
Ja, ja.
Ja.
En kennen jullie elkaar op voorhand dan?
Nee, hè.
Hier, wij zijn hier komen wonen en... Ja, dat klikte direct.
Ja.
Ik sta er in zijn chip.
Dat klikt goed onder ons, ja.
Net.
Ja, bij net. Ja. Ja.
Met drie gezinnen.
4.
Zoals u kon horen, ging het er gezellig aan toe. Maar onze tijd zit erop. We sluiten deze aflevering van het Zorgportret af met een woord van dank voor alle mensen die aan deze uitzending hebben meegewerkt. We danken directeur Jo Rom, ergotherapeute Veerle Arijs en diaken Jan Abts en natuurlijk de bewoners van Woonzorgcentrum Twee Poorten voor hun hartelijke gastvrijheid.